godvruchtig karakter is de volgende. En alles wat hierna volgt heeft te maken met ons karakter. En karakter is heel belangrijk. Ik zeg, dat is mijn eigen gezegde, ik zeg karakter boven charisma. En dat heb ik vanuit het Engels, character above charisma, CC. En met charisma bedoel ik wat we kunnen doen, wat we zeggen, waar we goed in zijn. Alles valt of staat met ons karakter. Ik leg het zo uit dat vaak... Vaak leg ik het zo uit dat karakter is een spoor bestaande uit twee rails. En charisma, wat we kunnen doen, onze bediening, wat ook al, is de trein of de locomotief die op het spoor loopt. Als het karakter, het spoor dus, niet stevig is of niet goed is, dan gaat er een ontsporing plaatsvinden. En dat is iets wat we zien in... in het Koninkrijk van God, dat zien we in de Bijbel. Ik weet niet of jullie het boek hebben moeten lezen tegen de wind in. Johannen, wel? Oké. Okay. Voorgaande, oké. Okay. Hij spreekt heel veel, eigenlijk gaat het over karakter. De dingen die in dit laatste boekje worden omschreven hebben te maken ook met uitwerkingen van onze karakter. Dus karakter is heel belangrijk. En dat is voor mij een van de belangrijkste dingen waar ik naar kijk, heb gekeken in mijn rol als potentiële leiders binnen de gemeente om anderen te kunnen gaan leiden. Niet alleen voor oudsten, maar... Nou, in zijn boek tegen de wind in... schrijft Johannes het volgende. Alleen inwendig godvruchtig karakter zal ons bewaren en op koers houden. Een godvruchtig karakter is onmisbaar om de doelen te vervullen waarvoor de Heer ons geroepen heeft. En alleen wanneer wij van binnen gelouterd zijn, gelijkvormig aan het beeld, het karakter van Christus, zullen wij in staat zijn deze weg te gaan en de eindstreep te bereiken. Zo'n karakter is heel belangrijk daarin. Zo, we kunnen heel goed zangstem hebben. We kunnen heel goed leiding geven aan een groep. We kunnen heel goed orde brengen, onderwijs geven. Maar op een gegeven moment, als het karakter dat niet kan dragen, zien we vaak problemen. Zo, wat zijn van die karaktereigenschappen die belangrijk zijn? Nou, sommigen zullen we ook weer zeggen, ja, dat is logisch. Gehoorzaamheid aan God. En geloof, vertrouwen in God. En Jezus zei, veel eer zijn zij zalig, gezegend, voorspoedig, die het woord van God horen en het bewaren. Zij die deze dingen weten, maar het ook doen. Jezus zei, als je me lief hebt, dan zal je doen wat ik je geef of vraag te doen. En het we zien dat voorbeelden daarvan is Abraham, Noach met het bouwen van het ark, of andersom, Noach eerst naar Abraham. Maar we zien dat ook met bijvoorbeeld Elia, die de stappen uitvoerde die Heer aan geeft. In het Nieuwe Testament, een voorbeeld dat ik een bijzonder voorbeeld vind, is de discipelen die de hele nacht hadden gevist. Ze hebben niks gevangen. Komt Jezus 's ochtends en hij zegt van, ga daar naar dat water en gooi je netten uit aan de andere kant. En dan zegt Simon Petrus, meester, de hele nacht hebben we gevist, hard gewerkt en niets gevangen. Maar als u het zegt, dan zullen we de netten uitgooien. En dan weten we, er was een grote vangst. Zo, gehoorzaamheid aan God houdt in dat we luisteren naar God, dat we hem raadplegen, dat we ons houden aan zijn principes, dat wij werken volgens zijn blauwdruk en zijn instructies nauwkeurig uitvoeren. Ik denk aan twee voorbeelden waar het niet goed gegaan is. Joshua was het beloofde land binnengegaan. Gilgal is achter hen. De eerste grote stap is Jericho. Ze hebben een bijzondere strategie die God hun geeft, de instructies. Ze volgen die nauwkeurig op. Klinkt niet logisch. Is nooit eerder gebeurd. We zouden allerlei vragen kunnen stellen aan God. Waarom dit en dat kan toch niet? En met een trompet, een muur. Maar ze doen het. En een grote overwinning. En de volgende stap is in hoofdstuk 7, wanneer ze Ai moeten innemen. En nou, Joshua die zendt verkenners uit, die komen terug, die zeiden van we hebben niet veel mensen nodig, laat die maar rusten. Na Jericho hoeven we dat niet allemaal maar te doen. God is groot en God is machtig. We hebben 3000 man maar nodig. En wat gebeurt er? Ze worden verslagen. Joshua en de leiders van Israël scheurden hun kleren. Ze gooiden zand over hun hoofd als teken van rouw. En wat was gebeurd? Hij gaat naar God toe en God zegt, in zekere woorden, in mijn woorden, Joshua, jullie zelfverzekerdheid. In jullie zelfverzekerdheid hebben jullie mij niet gepraatpleegd. Jullie gingen ervan uit, veronderstelling. Omdat ik het zo daar heb gedaan, moet ik het hier ook zo doen. En dat is, ik weet nog steeds niet wat het verschil is tussen veronderstelling en vooronderstelling, maar jullie zullen het wel weten, maar het is aannames. We nemen iets aan. En dat kan zijn met een heleboel dingen. Wij zien dat de buren worden gezegend omdat ze dat en dat doen. En wij denken, oh, oké, zoals we de zegen van God in ons leven op dat gebied ook willen, laten we het kopiëren. En dan kan het misgaan. We hebben dat in gemeentes, als voorganger, heb je mensen die binnenkomen en zeiden, ja, maar wij deden het in onze vorige gemeente zo en zo. En echt, het was zegen. En dat kan je niet ontkennen. En dan is het moeilijk soms om te zeggen van, weet je, we gaan eerst God raadplegen en dat. En als je dan terugkomt, zeg maar, wij ervaren niet de vrede van God om dat ook hier toe te passen. Een ander voorbeeld van het niet nauwkeurig nakomen van de instructies van God, van zijn volgens de voorgeschreven strategieën die je hebt. Kijk, God geeft ons grote lijnen in de meeste dingen, maar er zijn dingen waar die meer specifiek is. Maar zelfs in de grote lijn is het belangrijk dat we ook openstaan en zeggen, Heer, heeft u hier wat over, we zijn van plan om een gebouw neer te zetten voor onze kerk, of voor mijn bedrijf wil ik uitbreiden, of voor mijn werk denk ik te verhuizen, maar zit dat in uw plan voor mij om te verhuizen en bij dit bedrijf te blijven? Voorbeeld van David, die de ark, David wordt uiteindelijk koning, en waar wilde God de ark hebben? In Jeruzalem. Daar was hij nu niet. Zo David is nu onderweg. Hij brengt herstel en doet allerlei dingen die goed zijn. En dan komt, ziet hij, hé, we moeten de ark terugbrengen. Zo David die laat een nieuwe kar bouwen, een wagen voor de ark. En er komen mensen die gaan en de koeien ervoor op. En wat gebeurt er? Er lopen mensen omheen en op een gegeven moment rennen die koeien en die vallen. En de ark dreigt te vallen en Uzza strekt zijn hand uit om de ark te stoppen. Wat je zou zeggen is een goede ding om te doen. Niet waar? Ik wil voorkomen dat er problemen worden met dat wat God mij toevertrouwd heeft. Komen. Zo, maar Uzza sterft. God doodt Uzza. En David, ook weer David, teleurgesteld. David kan God niet daarin begrijpen. En dat, maar op een gegeven moment gaat David terug naar de Heer. En wat zegt de Heer tegen hem? Je hebt mijn instructies niet gevolgd. Jij ging uit de veronderstelling dat ik een nieuwe kar wil. Ik wil geen nieuwe kar. Dat kan zijn dat een andere keer God zegt, nu wil ik een nieuwe kar. Maar deze waren duidelijke voorschriften. Je hebt mij niet geraadpleegd. Ik heb een zekere manier ingesteld van hoe de ark vervoerd moet worden. En dat was door, was het levieten gedragen worden op, in palen. Was een andere strategie. En toen hebben we hem teruggebracht. Zo, we zien soms dat wij kunnen denken dat, omdat God het daar gedaan heeft, doet hij dat hier ook. En het mag zo zijn. En ik wil niet zeggen dat er voor alles, er staat niet voor alles. Dat is duidelijk. Er staat niet voor alles in de Bijbel hoe we dat moeten aanpakken. Maar we moeten wel vragen dat we daarin ruimte geven voor God om ons te laten zien als het enigszins anders moet. Maar de dingen die duidelijk zijn, die moeten wij gehoorzaam zijn. Godvrezend en betrouwbaar is een volgende. En daar kom ik bij De Mozes die is begonnen met zijn taak van de Israëlieten leiden. En zijn schoonvader Jethro die ziet dat Mozes eraan onderuit gaat. Hij ziet dat hij veel te veel werkt. Mensen komen met al hun problemen bij hem enzovoorts. En dan zegt de vader, schoonvader dit. Jij moet godvrezende mannen en betrouwbare mannen aanstellen. En ze moeten een afkeer hebben van winstbejag. En ze moet bekwaam zijn. Maar mijn focus is op godvrezend en betrouwbaar. En dan in Nehemia is de muur nu herbouwd. En dan zegt hij dat hij zijn broer en Hanania. Zijn broer heet Hanan. En zijn broer, een andere heet Hanania. En dan staat er van Hanania. Want hij was een betrouwbaar man en godvrezender dan velen. Hier zien we twee keer, er zijn meerdere, maar hier zien we twee keer. Godvrezend en betrouwbaar zijn de eigenschappen waarna gekeken moet worden voor werkers in de wijngaard van God. En godvrezende mannen en vrouwen, ik voeg vrouwen aan toe, want het is niet alleen mannen. Maar godvrezende personen zijn mensen die God kennen en ontzag hebben voor God. Hechten veel waarde aan de soevereiniteit, de heiligheid van God. En ook voor zijn woord. Mensen die godvrezend zijn, zijn mensen die willen leven voor de eer van God. Die willen God behagen, die willen zijn wil doen. En dat is wat hier gezegd wordt. Zoek zulke mensen die niet uit zijn om hun eigen ding. Niet uit zijn van nou ben ik een captain van zoveel. Want het waren van 50, van 20, van 10 enzovoort. Maar die zeggen van, ik ben hier om God te dienen en hij geeft me het voorrecht om deze paar mensen te mogen leiden. En betrouwbare mensen zijn mensen op wie je aan kunt, die trouw en vertrouwenswaardig zijn. Ik ga nu wat sneller. Nederig en dienstbaar. Ik denk niet dat ik daar veel over hoef te zeggen. Het is ons duidelijk. Maar Paulus in diezelfde tekst waar we mee begonnen zijn. Waar hij zegt dat we moeten leven overeenkomstig. De roeping zegt. Doe dat in alle nederigheid en zachtmoedigheid. En nederigheid betekent niet een watje zijn. Nederigheid betekent niet dat je over je heen moet lopen. En zachtmoedig vind ik een mooi woord. Het is een woord dat gebruikt werd voor paarden die getemd waren. Een paard heeft nog steeds veel kracht. Ik heb jaren geleden toen ik dit zo leren kennen, dacht ik aan zo'n dag wanneer de koningin was er toen in haar koets, een heleboel paarden voor haar koets heeft. En die paarden als ze de gelegenheid hadden, konden door de mensenmassa rennen, ze kunnen veel schade verrichten, maar die staan daar. Zulke sterke beesten die staan daar. Waarom? Ze hebben hun kracht onder controle. Ze zijn getemd, getraind. Dat is zachtmoedig. En dat past bij nederigheid. En Jezus zei van mensen, er werd gevraagd aan Jezus door de moeder van Johannes en van die anderen. Mogen mijn zonen aan beide kanten van u zitten wanneer u koning wordt? En dan antwoordde Jezus, dat is hoe anderen het doen, maar bij jullie niet zo. We moeten anderen willen dienen en een dienaar zijn. En dan ijver en hartstochtelijkheid. Ik heb moeten zoeken voor een woord, want oorspronkelijk wat mij hierin aansprak is jaren ook geleden het verhaal van Caleb. We gaan terug weer eens naar het beloofde land. En Caleb die was een van de 10 verspieders, verkenners die Mozes het beloofde land had ingestuurd. En je zullen herinneren dat hij kwam terug met die 10 en alleen Jozua en Caleb waren positief. De andere 10 waren negatief. Ja, er is vrucht en kijk hier zijn de druiven, bewijs ervan en het is een prachtland enzovoorts, maar er zijn mensen die zijn veel sterker dan ons. En er zijn ook mensen die waren in onze ogen reuzen. Maar Jozua en Caleb staat er in het woord van God. Die hadden een ander hart. Ze waren in geest anders dan de anderen. En Caleb die toont een rotsvaste vertrouwen in God en wat God beloofd had. Zo hij spreekt. En hij zegt nee we kunnen. Nou zijn we 5 jaar verder. Ze zijn nu het land binnengetrokken, of niet 5 jaar verder. We zijn nu 5 jaar dat ze het land zijn ingetrokken. Dus 45 jaar nadat die verspieders toen gingen. En dan komt Caleb bij Jozua. Nu leidt Jozua. En hij zegt tegen Jozua: weet je nog wat God toen beloofd had door Mozes aan mij? En nu wil ik dat innemen. En dan met ijver en toewijding en hartstocht zegt hij dat hij de Heer heeft gevolgd en gediend. En wat mij aansprak is, in de Engelse Bijbel staat er: he wholly, met een W, H-O-L-L-Y, he wholly served the Lord, or in een andere vertaling, he wholeheartedly served the Lord. En voor dat woordje heb ik gezocht. Maar er is geen één woordje dat dat vertaalt. Zo ijver en hartstocht. En ijver zien we ook, dat is ook, ik denk, de eerste punt in dat boekje dat jullie nu, eerste hoofdstuk, wat jullie gelezen hebben. Maar hier is het. Hij is ijverig. Hij is nu inmiddels 85 jaar oud. Zo Peter, wij hebben nog een paar jaar. Ik ben 70, hij is ietsjes ouder. Maar nog niet 85. Maar dit is wat, Romeinen staat dat, wees niet traag, maar wees vurig van geest. Maar dit is wat Caleb toen zei: ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Hier zien we positief en enthousiast. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu. Dat is om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan. Dat is niet om te strijden met mensen of zo. Maar ik wil dat pakken wat God mij beloofd heeft. En als God mij beloofd heeft, dan geeft hij mij ook daar de kracht voor. En daarom voel ik me sterk. Hier zien we, ijverig en vol vertrouwen. Nu dan, geef mij dit bergland. Het is bergland. Waarover de Heere op die dag gesproken heeft. U heeft zelf immers op die dag gehoord dat daar Anakieten waren en grote versterkte steden. Dat heb jij gehoord, Jozua. Wij waren erbij toen die anderen vertelden de Anakieten en dat het een veilige vestiging enzovoort. En dat er reuzen zijn. Je weet ervan. Hier zien we dat zijn ijverigheid, zijn enthousiasme, zijn verlangen om dit te doen, is niet dat hij daarmee de problemen ontkent. Hij is realistisch. Zo, je kan ijverig zijn, je kan enthousiast zijn, je kan positief zijn. En tezelfde tijd zeggen, ja, maar er zijn problemen. Dat is anders dan de 10. Er zijn zoveel problemen, daarom gaan we niet in. Hij zegt, net zoals David, ja, die Goliath, die staat daar, dat is groot. En ik heb niks, ik heb alleen maar een steentje en een slinger. Kijk wat hij is groot. Maar wat David zag en wat Caleb zag, is ze zagen de problemen, ze erkenden de problemen, maar ze zagen de grote God achter die grote problemen. En dat is, wij komen in ons, je hebt je eigen bedrijf. En je hebt te maken met de ene crisis dan de andere crisis. Dan is het de financiële crisis, dan is het de corona, dan mag het dit zijn. Maar als dat is waar God jou geplaatst heeft als een werker in zijn wijngaard, is te zeggen van het is realistisch. Dit is het feit. Dit zijn de feiten. Dit is het probleem. Maar we kijken naar God. En ijverig en vurig. En dan omschrijft Paulus Titus, zoals ik eerder had genoemd over Titus. Hij omschrijft hem in 2 Korinther 8 als iemand die toegewijd is, ijverig is, enthousiast en bereidwillig. Zuivere beweegredenen. David was nog op de vlucht voordat hij koning werd. En er melden zich mensen steeds bij hem die bij hem wilden aansluiten, die hem wilden ondersteunen. Want ze zagen, proefden, erkenden ook de roeping van God op zijn leven. Maar ook waren sommigen gekomen omdat ze moe waren of wegliepen van Saul. Nou, op een gegeven moment, op een keer kwamen er een aantal mannen uit de stam van Benjamin en Juda bij de berggrot waar David zich verschool. En David kwam naar buiten. Zo heeft het waarschijnlijk gehoord. Er zijn een aantal mannen die willen met je spreken. En dan lezen we in 1 Kronieken hoofdstuk 12. Dit is de HSV. In een andere vertaling is het vers 18. Maar Hij zegt tegen deze mannen, als u met vrede, met andere woorden, met goede bedoelingen, naar mij toegekomen bent om mij te helpen, om mij te steunen, om te helpen te doen wat God mij voorroept, dan zal ik één van hart met u zijn. Dan ben ik je man. Then I'm your man. Maar als het om mij aan mijn tegenstanders te verraden is, terwijl er toch geen geweld in mijn handen is, mogen de God van onze vaderen het zien en straffen. Ik heb het over beweegredenen. Onze beweegredenen, motivatie waarom we dingen doen, moeten zuiver zijn. Ik kom nu even verder. Maar ik denk nu hier even aan. Ook vooral in het begin toen ik in Nederland kwam, werd er gezegd van, als God je geroepen heeft, was meer van kritische mensen, was ook familie en dat ik had dat niet geloofde in God. Als dit waar is dat God jou naar Nederland heeft gestuurd. Of als het waar is dat je gekomen bent omdat je ervoert dat God, waarom stuurt hij jou dan naar Nederland en niet naar een land waar er niet zoveel kerken en christenen zijn? En daarmee moest ik ook af en toe worstelen met wat zijn mijn motivaties. Ik denk dat ik een keertje hier op de Bijbelschool uitgelegd heb ons verhaal van hoe God ons geroepen heeft naar Nederland. Maar dat moeten we telkens ook weer. Waarom doe ik wat ik doe? En toen zei ze, want de nood is daar groter. En ik heb geleerd, de nood in Engels, the need does not constitute the call. De nood bepaalt niet de roeping. Want als er echt, of we op de noden moeten afgaan, dan moeten we allemaal hier vertrekken. Nee. De beweegredenen waarom we doen wat we doen is een overtuiging dat dit is wat God mij nu geeft. Want het kan veranderen. Het is niet de nood. En zo zal je ook, als je een kring leidt of een gemeente of een bedrijf, er zullen noden zijn. Maar dat betekent niet altijd dat je aandacht moet besteden aan die noden. Want dat kan verkeerd uitlopen als de beweegredenen niet goed zijn daarin. Nou, dat is wat David tegen deze mannen zegt. En dit waren niet watjes. Dit waren strijders. En dan zegt een van die 30, ik dacht dat er 30 waren. Toen kwam de geest over Amasai. Zo, hij was de spreeksbuis. Het hoofd van de 30, ja klopt, 30. En hij zei, wij zijn de uwe. David, ja, met u zijn wij. David, hier zijn we. We zijn van u. We willen u dienen hierin. We willen u helpen om het doel van God te bereiken. We zijn voor jou gekomen, David. Vrede, vrede, zij u en vrede, uw helper. Want uw God helpt u. Toen nam David hen aan en stelde hen aan tot hoofden over de bende. Toen mijn vraag. Waarom ben je waar je bent? Waarom zeg je wat je zegt? Waarom doe je wat je doet? Wat zijn de beweegredenen? Laat onze motivatie zijn de liefde van God. Omdat God mij daar plaatst, mij leidt. Omdat ik God daarover raadpleeg. Dat leidt ons naar de volgende integriteit. Een integer persoon is iemand die authentiek is, oprecht, eerlijk. Betrouwbaar, hij liegt niet. Hij houdt zijn woord. Hij heeft geen verborgen agenda. En natuurlijk is Jezus onze perfecte voorbeeld daarvan. Hij was volmaakt, zonder smet, volledig waarheidsgetrouw, integer. Ik denk aan Jozef in het Oude Testament die door zijn broers verraden werd. Hij werd vals beschuldigd door Potifar zijn vrouw en hij werd in de gevangenis gesmeten of gegooid. Ik weet niet wat het juiste woord is. Hij weigerde aan de verleidingen toe te geven. Hij bleef integer. En al werd hij vals beschuldigd en terecht kwam in de gevangenis, bleef hij zijn leven gekenmerkt door zijn integriteit. En dat leidde uiteindelijk dat hij onder andere ook vergeving kon doen, verlenen en verzoening kon meemaken. En dat denk ik aan Job, die integer bleef. Hij kreeg verkeerde adviezen. Hij werd verschrikkelijk op de proef gesteld. Verliest rijkdom, familie, maar hij bleef integer. Ik denk aan Esther en Daniel in ballingschap. Ik had meer over Daniel willen zeggen, maar wat van Nathanael? Jezus zei tegen Nathanael: zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. En dan integer, integriteit in wie je bent. Een oprecht hart en eerlijk in je motieven, zoals ik zei. En ook geen geheime agendas, maar dat je ook je belofte nakomt en betrouwbaar. Eerlijk ook over je zwakheden, je onzekerheden, je angsten. En dat hoef je niet aan de grote klok te hangen, maar als het van toepassing is, eerlijk daarover te zijn en niet daar het te willen verstoppen. Eerlijk, integriteit in je relaties. Romeinen 12 vers, waar heb ik die? Die staat er niet bij. Daar staat, laat de liefde ongeveinsd zijn. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Eerlijk in je relaties. Met man, vrouw, ouders, kinderen, op je werk enzovoort. Integer in je bezit en financiën. En dan ook integer op je werk. Over allebei die spreekt ook Johannes in zijn boek Tegen de Wind in. Dus ik ga er niet veel meer over zeggen nu. Toewijding aan trouw. Daniel, ik zal even noemen over Daniel. Daniel was integer. Daniel was trouw aan God. Hij was toegewijd. En daarom toen hij in ballingschap terechtkwam en de koning hem wilde inzetten, moest hij andere eten eten en voedsel eten. En toen zei Daniel, dat wilde hij niet, maar het moest. En toen zei hij, maar geef me dan een proefperiode en kijk dan hoe ik erna ben. En die anderen met hem. En daarin zien we dat hij bleef trouw aan de Heer. Wanneer die drie vrienden van hem, Shadrach, Meshach en Abednego, makkelijker in het Engels even te zeggen, zij zeiden van, oké, maar wij blijven trouw aan onze God. En als dat moet gebeuren, vertrouwen we nog op hem. En Daniel in verband met de leeuwenkuil enzovoort. Zo, ondanks de moeilijkheden, ondanks de pijnlijke omstandigheden en de mogelijke consequenties voor hen bleven ze de Heer trouw. En dan staat er uiteindelijk in Daniel 6. Toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. En de koning overweeg hem over heel het land het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniel. Maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht vinden of iets verkeerds, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Hij diende een heidense koning. Hij was in een heel andere cultuur. Er werden dingen gepland om hem eronder uit te halen, maar hij bleef trouw. Trouw aan God en zijn woord. Betekent dat we het woord moeten leren kennen. En hoe meer we het leren kennen, hoe meer uitdagingen zullen we hebben om trouw te zijn aan God en zijn woord. Geen water bij de wijn doen. Maar ook dat we trouw zijn in het woord wanneer we anderen kunnen weerleggen. Wanneer ze tegen het woord ingaan. En dat we het woord kunnen leren toepassen, praktisch in ons leven. Trouw aan de waarheid in de werker, in Gods wijngaard van Watchman Nee, hoofdstuk 10. Absoluut trouw aan de waarheid moet voorrang hebben op alles in het leven van een christelijk werker. Het is mogelijk, en het gebeurt zelfs nogal eens, dat een werker de waarheid verandert, omdat hij beïnvloed is door anderen, door omstandigheden of door zijn eigen verlangens. Dat is wat in zijn boek staat. En dan zegt hij verder, de waarheid is echter onveranderlijk. We kunnen de waarheid niet aanpassen. En het vereist van alle mensen te alle tijden een volstrekte loyaliteit. Alles wat je bezit kun je indien nodig opofferen, behalve de waarheid. Nou, dat is wat Watchman Nee zegt. En dan trouw in hoe je omgaat met je bezit. Hij heeft een hoofdstuk 9, daar gaat hij over rentmeesterschap. En we zullen getest worden. Wanneer we weinig hebben, dan zullen we getest worden. Want het is een test van hoe kom ik dan rond. Maar als je veel hebt, word je ook getest. Want nou is het, waarom wil ik het? En waarom wil ik het vasthouden? En dan worden we getest in of we kiezen voor geld of mammon. Mammon of... wat zegt het? Ja. Zo, kiezen we voor het koninkrijk van God? Of laten we ons verleiden door de liefde voor het geld? En betrouwbaar in wat ons is toevertrouwd. Ik ga het niet aanhalen nu, maar de vergelijkenis die Jezus vertelt over de talenten die gegeven worden. Maar misschien ben je een zondagsschooljuf of meester. En die 5 of 4 of 20 kinderen, die zijn jou toevertrouwd voor die periode. Hoe ga je ermee om? Je hebt een huiskring. Je bent op je werk en ze hebben je gevraagd om te zorgen voor die paar klanten. Die worden je toevertrouwd. Is trouw zijn in hoe we omgaan met dat wat ons is toevertrouwd. En de laatste is betrouwbaar in zowel de grote als de kleine dingen van het leven. En daarin zullen we zien dat een betrouwbaar persoon iemand is op wie anderen kunnen rekenen. En dat een betrouwbaar iemand en iemand die trouw is niet makkelijk afgeleid zal worden. Omdat zijn doel is om trouw te blijven aan de Heer, toegewijd aan de Heer. En een betrouwbare iemand, het is makkelijker voor anderen om een betrouwbare iemand te volgen dan iemand die wispelturig en niet betrouwbaar is. Ik ga nu een paar gewoon noemen. Dankbaarheid. Dankbaarheid tegenover God. Ik zal zorgen dat jullie dit krijgen, deze PowerPoint. Dankbaarheid naar God. Dank voor Gods woord. Dankbaar dat we hem mogen dienen. Heer, ik ben u dankbaar voor de taak die u mij geeft. Ik ben u dankbaar voor het feit dat ik een pink ben in het lichaam. Of ik ben u dankbaar dat ik iets ben dat anderen niet kunnen zien. Maar voor, dank u wel. Help mij trouw te zijn enzovoort. Dankbaar naar God toe. Dankbaar dat we... dankbaar voor hen die over ons gesteld zijn. Onze ouders in de gemeente, onze oudsten, voorgangers, ouderlingen, diakenen. Op je werkgevers. Ik heb pas geluisterd naar een preek van Esther Big over Efeziërs hoofdstuk 6. En dan noemt hij employers en employees, werkgevers en werknemers. Interessant was het. Ik sta erachter, maar het was interessant om dat in onze tijd te horen. En dankbaar voor onze medewerkers. Of medearbeiders, degene die collega's zijn als het ware. Nou, en de laatste is dankbaar, dat heb ik eerder gezegd, of ja, hen die over ons zijn, dat zijn ouders, oudsten enzovoorts, maar hier dankbaar voor hen die ons zijn toevertrouwd om voor te zorgen. Maar ik ga nu, kijk verder dan de onmogelijkheden. De schijnbare of ogenschijnlijke. Ik weet niet of dat nog een modern woord is. Is het? Ogenschijnlijke? Oké. Ik gebruik soms woorden in een preek en dan komen mensen achteraf en zeiden ze, dat is een goed Nederlands woord, maar het wordt vandaag de dag niet meer gebruikt. En dan probeer ik het op te zoeken op internet of zo, maar dan weet ik het niet altijd. Zo, ik had het erin, ik heb het eruit gelaten en ik heb nu schijnbare onmogelijkheden. We hebben gesproken over de verspieders, maar denk aan Mozes die dacht dat hij voelde zich onwaardig en niet wel bespraakt. Dat was voor hem een onmogelijkheid. Gideon voelde zich onbeduidend. Jeremia die zei dat hij te jong was. Jona die wilde niet. Ananias was bang om naar Saul te gaan van Tarsus. En Petrus die protesteerde toen hij werd opgeroepen om naar Cornelius te gaan. Allemaal zagen ze de problemen. Ze zagen, het is onmogelijk. Het kan niet zijn dat God mij wil gebruiken. Het kan niet zijn dat God mij die leeuwenkuil in wil sturen. En vaak gebruiken wij excuses om te doen wat God op onze leeftijd. Ik ben te jong, ik ben te oud. Ik kom uit het verkeerde milieu. Mijn taal. Ondanks dat je de taal niet goed praat en hebt moeten leren, kan God je gebruiken. Gebrek aan ervaring, gebrek aan financiën, gezondheid, niet meewerkende autoriteiten. Als je ergens in een nieuw land komt of een nieuw gebied komt, heb je soms toestemming nodig, heb je visa nodig, heb je werkvergunning, verblijfsvergunning. Al die dingen zijn soms onmogelijkheden. Het was onmogelijk in de natuurlijke wereld of in de natuurlijke sfeer voor ons om naar Nederland te komen. Maar God heeft wonderen verricht. Dus, wees vergevingsgezind. God belooft om met ons mee te gaan en waar Hij ons roept, zal Hij ook voorzien. Wees vergevingsgezind. Waak over je eigen hart. Let op je woorden. Hoofdstuk 4 en 5. Hij noemt het anders in dat boekje, maar onze woorden hebben kracht. Als de werker in de wijngaard, let op je woorden. Laat onze woorden woorden zijn die leven voortbrengen en zegen en opbouwen. Tot eer en glorie van de Heer. En dan sluit ik met dit. Wees een gehoorzame, betrouwbare, aanstekelijke en invloedrijke werker in Gods wijngaard. Misschien vraag ik jullie, kun ik hier vragen om te staan, dan wil ik deze zegen uitspreken. Ik zal eerst bidden. Vader, we danken u voor de tijd dat we met elkaar hebben mogen doorbrengen. Er is zoveel dat we nog hieraan kunnen toevoegen. Maar dank u wel dat we uw woord hebben waar veel in staat opgeschreven om ons te helpen om godvruchtige werkers te zijn in uw wijngaard. En voor de vele voorbeelden die erin staan. Maar ook zijn er boeken zoals degene die we vanmiddag genoemd hebben en veel meer. En als we hongerig zijn om te kunnen ontwikkelen en groeien, om meer te lijken op Jezus Christus en meer vruchtbaar te kunnen zijn, dan is er genoeg voor ons om tot ons te nemen. Het kleine korte stukje dat ik heb mogen delen uit mijn persoonlijke ervaring, dingen die ik geleerd heb, dingen die ontwikkeld zijn, dingen die niet altijd waren en misschien ook voor mij moeilijk waren om toe te passen, maar dank u wel dat ik iets heb mogen delen met deze mensen. Dank u wel dat ze deze dag, maar ook deze periode van 2 jaar, ook elke tweede zaterdag opofferen om hier te zijn. Om over vele dingen wat meer te kunnen leren. Maar geef hen de genade en de kracht en help hen de dingen ook toe te passen. En zoals ik vanochtend of vanmiddag ook ergens vroeg van, zijn er dingen die afgelegd moeten worden, die voor sommigen van ons Gilgal op dit moment kunnen zijn, dan wil ik vragen dat u ons daarbij wil helpen. En zo wil ik u zegen bidden over deze mensen en ik wil dat doen aan de hand van het priesterlijke gebed. Mogen de Heere jullie zegenen en je voorspoed geven. En mogen de Heere jullie in bescherming nemen en je behoeden en bewaren. En mogen de Heere jullie genadig zijn en welwillend aanzien. Mogen de Heere zich over jullie ontfermen en mogen Hij jullie zijn vrede schenken als werker in zijn wijngaard, als dienaar in het Koninkrijk van God, als volgeling van Jezus Christus, onze Verlosser, onze Heiland, onze Heer. Amen.